Goedemorgen iedereen. Ja, het is toch een beetje een bijzondere dag vandaag, hè? Ik vermoed dat sommigen onder jullie al naar het stemlokaal geweest zijn, anderen straks naar de dienst. Ik zelf moet ook nog gaan, maar ik heb tijd tot 3 uur, dus geen paniek, geen probleem. Het is met de computer bij ons, dus heb je iets meer tijd, hè? En ik vermoed dat dit vooral een hele spannende dag moet zijn voor al degenen wiens namen op die lijsten staan. En die nu vol spanning zitten af te wachten, hoeveel zullen er voor mij gestemd hebben? Er zal toch wel iemand dat bolletje naast mijn naam rood gemaakt hebben? Stel dat er niemand, dat zou nogal eens een verschrikkelijke ramp zijn, hè? Maar stel dat blijkt dat er duizenden voor u gestemd hebben. En zoals 6 jaar geleden in Gent bij Daniel Termonde, ik geloof dat hij in de 40.000, stel u voor, voorkeurstemmen had. Man, dat moet nogal iets zijn, hè? Ik ben verkozen. Duizenden mensen hebben voor mij gestemd. Ik denk dat is al zweven boven de wolken. Dat moet een gevoel geven. Onbeschrijfelijk. Ik weet niet of iemand van u ooit al verkozen geweest? Ja, dan kan je er niet over meepraten natuurlijk. Ik ben al 3 keer verkozen geweest. Dus ik weet er wel iets van. De eerste keer is inmiddels al 52 jaar geleden. Omstreeks deze tijd van het jaar was ik was net van school en ik was volop werk aan het zoeken. En het wilde maar niet lukken, hè. Al bij verschillende bedrijven gesolliciteerd in Gent, een grote garage die een autoverkoper zocht, maar nee. In Schellebellen heb je een fabriek van lingerie. Vonden ze ook niks voor mij. Uiteindelijk werd het december en ik solliciteerde in Gent bij een scheepvaart- en expeditiekantoor. En ik kan me nog heel goed dat interview met de directeur herinneren. En zei, weet u iets van schepen? Ik zei, meneer, ik moet eerlijk toegeven, ik heb nog nooit een schip in het echt gezien. Maar ik denk dat het heel boeiend is om... Ja, zei hij. En de scheepsdocumenten, dat is ook onbekend terrein. Een manifest, een consument, een bill of lading. Ik zei, nee meneer, sorry, maar ik ben zeer benieuwd om dat allemaal te leren kennen. Weet u iets van douanedocumenten? Ik zeg, meneer, je gaat me toch niet naar de grens sturen? Ik dacht, douane, u zit aan de grens. Nee, in Gent is er ook douane, zei hij, in de haven. Ik zeg, echt waar? Douane in de haven van Gent? Hij zuchtte dus diep. Wat voor opleiding heb je eigenlijk? Ik zei, ja, ik heb Grieks, Latijns, humaniora gedaan. Dus geen enkel vak dat met economie te maken heeft? Ik zei, nee. Ja, ik wist heel wat over Vergilius en Cicero en Plato. Maar daar ben je allemaal niet veel mee bij die... Oh, hij zuchtte nog dieper. Kun je typen op een schrijfmachine? Ik moet eerlijk beleiden, ik heb gelogen toen. Pas op, ik was nog geen christen. Het is 52 jaar geleden. Hè. Ik zei een beetje, meneer, maar als ik oefen, moet dat geen probleem zijn. En hij glimlachte zo eens, want hij snapte het ook wel. Hè. En hij zei, ja, je hoort nog wel iets. En ik dacht, nee, ik ga niks meer horen, want dit is weer zoveel strand zoals bij al die anderen. Twee dagen later kreeg ik telefoon bij ons thuis of ik onmiddellijk kon beginnen. Ik was verkozen tussen al die andere kandidaten. Ik dacht, ja, dat moeten nog grotere sukkels geweest zijn dan ik. Ik snapte er niks van, maar ik mocht beginnen. En ik ben daar blijven werken tot ik dit beroep dan ben, of eigenlijk het zo mag noemen, beginnen uitoefenen ben. Maar ik snapte er niks van. Wat zag die man in mij? Hoe kon... Nee, ik begreep er niks van. De tweede keer dat ik verkozen werd, snapte ik ook niet. Het was 2 jaar later. En ik moet zeggen, het voelde nog geweldiger. Toen besloot Marianne, en dat was zo wat het mooiste meisje, kilometers in de omtrek, dat ze met mij wou trouwen. En ze maakte als het ware het bolletje naast mijn naam rood. En dat begreep ik nog minder. U weet, er waren heel veel kandidaten. De helft van Loevendegem en Zomergem en Waarschoot. Van al die jonge mannen, die liepen allemaal achter haar. Ze kon kiezen wie ze wou. Echt waar hoor, ik overdrijf niet. En ik dacht, ze kiest voor mij. Ik was lang niet de knapste. Voor mijn geld was het zeker niet, want dat had ik helemaal niet. Ik was bovendien heel erg verlegen. Als zij mij geen kus gaf, dan kwam er niks van terecht. Ik bedoel maar. En toch koos ze voor mij. En ik moet eerlijk zeggen, na 50 jaar weet ik nog altijd niet waarom. Ik heb haar al verschillende keren gevraagd. En dan glimlachte ze zo'n keer. En daar blijft het bij. Ik heb er het raden naar. Ze wil het me niet zeggen. Nu, ik lig er niet meer wakker van. Ook al is het een groot geheimnis, een groot mysterie. Voor mij is het dat ik het grote lot gewonnen heb. En ik lig er niet meer wakker van. De derde keer dat ik verkozen werd, was de allerbelangrijkste verkiezing. En opnieuw was het een bijzonder grote verrassing. Echt onbegrijpelijk is het nu nog altijd, 41 jaar geleden, maakte de Heer God mij duidelijk dat hij ook naast mijn naam een bolletje had rood gemaakt. Dat hij voor mij gekozen had. Terwijl, zeker weten, ik eigenlijk geen schijn van kans maakte. 10.000 keer minder dan bij die directeur van daarnet. Ik moest niks van hem weten. Hij interesseerde mij totaal niet. Ik had de hele tijd geleefd alsof er geen God was. Ik had mij niks van hem aangetrokken. En toch koos hij voor mij. Over een raadsel gesproken, nu dit is een raadsel. En wat blijkt, ik ben lang niet de enige in die situatie. Ik wil u eventjes tonen wat Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. In hoofdstuk 1. Als u het wilt opzoeken, wacht ik wel even, maar ik lees het gewoon voor. 1 Korinthe, hoofdstuk 1. En dan herinnerde hij de christenen te Korinthe aan hun verkiezing, hun uitverkiezing door God. Hoofdstuk 1, vers 26, daar zegt hij: ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, alleen ze denken dat ze iets zijn, hè, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Dus ondanks onze zwakheid, ondanks onze lage status, ondanks ons gebrek aan wijsheid, ondanks ons gebrek aan interesse in hem, heeft hij toch voor ons gekozen. Heeft hij toch op ons gestemd. En hier merk je dat het eigenlijk weinig of geen zin heeft om je af te vragen, waarom zou God nu voor mij gekozen hebben? Ik ben gestopt met hem dat ook te vragen, net als bij mijn echtgenoten. Ik krijg toch geen antwoord. Waarom heeft hij voor ons gekozen? Wel, die tekst helpt u te begrijpen dat het een verkeerde vraag is. Dit is niet de vraag die we moeten stellen. Hij heeft voor ons gekozen. Dat is het belangrijkste. En tussen haakjes, weet u wanneer hij voor u gekozen heeft? Misschien heb ik mij daar juist een beetje verkeerd uitgedrukt toen ik zei 41 jaar geleden. Toen heeft hij niet voor mij gekozen. Hè? Toen werd het mij duidelijk dat hij voor mij gekozen heeft. Weet u wanneer hij voor mij gekozen heeft? Kijk eens in de Efezebrief, hoofdstuk 1. Efeze, hoofdstuk 1. Ik lees vers 3 en 4. Hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Stel u voor, de Heere God, de schepper van hemel en aarde, heeft voor u gekozen, heeft het bolletje naast uw naam rood gemaakt, reeds voor er iets geschapen was. Dus toen reeds. Weet u wat wel een belangrijke vraag is? Niet wat hij in ons gezien heeft, want er viel niet zoveel te zien in ons, gewoon niet weten wat eigenlijk. Maar een belangrijke vraag is, met welke bedoeling heeft hij voor ons gekozen? Wat verwacht hij nu van degene voor wie hij gekozen heeft? Kijk, de mensen die wij vandaag kiezen, dat is met de bedoeling dat zij ons dorp, onze stad gaan besturen, dat ze onze belangen gaan behartigen, dat ze gaan zorgen voor veiligheid en voor gezonde lucht en wat weet ik allemaal, hè, dat ze de problemen gaan oplossen als die zich stellen. Vooral dat ze onze belangen gaan behartigen. Daarvoor kiezen we hen. Dat is niet alleen voor het gemeentebestuur, maar dat is volgend jaar, als ik me niet vergis, zijn er ook weer parlementsverkiezingen. Dat zijn de volksvertegenwoordigers, zij vertegenwoordigen ons. Waarom heeft God u gekozen, denkt u? Met welke bedoeling? Niet als volksvertegenwoordiger, maar als godsvertegenwoordiger. Ik lees nog eventjes vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. De bedoeling is dat wij straks gaan zetelen, niet in een gemeenteraad, niet in een parlement, maar in de hemelse troonzaal, voor zijn aangezicht. Maar natuurlijk, dat is nog de toekomst. Misschien zelfs nog een iets wat verre toekomst. De vraag is, wat verwacht de Heere God nu, op dit ogenblik, tijdens dit leven, in deze wereld, van u en van mij? Straks zullen we voor zijn aangezicht, in de hemelse troonzaal, mogen verblijven. Maar wat nu? Wat tijdens dit leven? Wat verwacht de Heere God nu van zijn verkozenen? Kijk eens in de Colossensebrief. Als je een klein beetje verder bladert, voorbij Efeze, heb je Filippenzen en dan heb je Colossensen. Heb je een mooie tekst die daar licht op werpt. Colossensen, hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 12. Hoofdstuk 3, vers 12. Doe dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke hij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Eigenlijk wat ik nu gelezen heb in die verzen, eigenlijk gaat het allemaal over karaktereigenschappen. In vers 12 is er sprake van innerlijke ontferming, van goedheid, van nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Vers 13 spreekt over verdraagzaamheid en de bereidheid elkaar te vergevingsgezindheid. Vers 14 spreekt over liefde. Dat zijn mooie dingen. Dat zijn karaktereigenschappen. Dat is het karakter van God zelf. Zo is Hij ten diepste. En Hij wil nu dat wij worden zoals Hem. Dat we steeds meer en meer op Hem gaan gelijken. De Heer Jezus noemt dat de vrucht. De vrucht van de geest. De reproductie van zijn karakter in ons dankzij de wedergeboorte. De allerlaatste gelijkenis die de Heer aan zijn discipelen verteld heeft, is wat mij betreft waarschijnlijk de allerbelangrijkste. Die gelijkenis heeft hij verteld helemaal op het einde, toen ze onderweg waren van die bovenzaal waar hij hun voeten gewassen had, waar het avondmaal was ingesteld, toen ze onderweg waren naar de hof van Gethsemane, waar hij dan diezelfde nacht nog zou gearresteerd worden, samendaags gekruisigd worden. En op weg naar de hof van Gethsemane vertelt hij zijn laatste gelijkenis. En dat gaat hierover. Dat hij de ware wijnstok is. Jullie, zegt hij, jullie zijn de ranken. En er is maar één iets dat belangrijk is. Blijf in mij. Want zonder mij kunt je niets doen. De bedoeling is dat je vrucht draagt, dat je veel vrucht draagt. Want jullie zijn mijn discipelen. De bedoeling is dat je meer en meer op mij gaat gelijken. Dat je mijn vrucht draagt. Liefde, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vrede, trouw, zelfbeheersing. Ja, dat is de beste reclame die je voor de Heer Jezus kan maken als zijn vertegenwoordigers. Dat we tonen hoe Hij in werkelijkheid is. Als mensen naar ons kijken, is het de bedoeling dat ze iets van Hem in ons zien. Zoals David kon zeggen, kom en proef dat de Heer goed is. Daarvoor heeft Hij dat bolletje naast onze naam rood gemaakt. Daarvoor heeft Hij voor ons gekozen. Om zijn belangen te behartigen in deze donkere wereld, door zijn, in de eerste plaats, door zijn vrucht te dragen. Kijk ook naar vers 16. Vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen de goden dank brengt in uw harten. Een tweede belangrijke opdracht naast dat vruchtdragen, wat de Heer God van zijn verkozenen verwacht, is dat we zijn woord bewaren. Kijk, mensen die we vandaag verkiezen en volgend jaar de volksvertegenwoordigers, die hebben een wetboek. Dat wetboek bepaalt hun functioneren. Dat zegt hoe ze moeten besturen, hoe ze hun taak moeten verrichten. We hebben ook zo'n boek. Het woord van God zelf. Het bepaalt ons functioneren. Het bepaalt ons gedrag. Het bepaalt ons discipelschap. En dan ook vers 17. Al wat gij doet, met woord of werk, doe het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader, dankende door Hem. Alles doen, zegt vers 17, in de naam des Heere Jezus. Vanuit het besef, ik ben een vertegenwoordiger van Gods Zoon. Ik behartig hier zijn belangen. Alles wat ik doe, dien ik namens Hem te doen, in de naam van de Heer Jezus, door Hem geleid in zijn dienst. Maar ook even luisteren naar Petrus. Petrus spreekt daar ook over in allebei zijn brieven. We gaan eerst naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. Ook hij spreekt over die verkiezing. Petrus, de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2. Prachtige versen, moet je kijken, vers 9 en 10. Dus de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, vers 9, daar schrijft de apostel, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. U merkt dat dit echt een belangrijk thema is in de Bijbel. Hè? Onze uitverkiezing, God die voor ons verkozen heeft. Hè? En telkens gaat het er dan om wat hij nu van ons verwacht. Met welke bedoeling hij voor u gekozen heeft. Maar vers 9 bevestigt het nog eens. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom. En nu komt de opdracht weer. Wat verwacht God van ons, van zijn verkozenen? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En die grote daden mogen we verkondigen met woorden, maar ook met daden. Ons gedrag, onze handelswijze moet één groot getuigenis zijn dat wij Gods ambassadeurs zijn. Zo dienen we te handelen. We zijn Gods vertegenwoordigers. Kijk nu ook naar zijn tweede brief. De tweede brief van Petrus, die volgt daar onmiddellijk op. Hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 1, vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. En als je dit doet, zult je nimmer struikelen. Hier wijst Petrus erop dat het echt belangrijk is dat we ernst gaan maken met onze roeping, met onze verkiezing. Het feit dat God u en mij zijn stem gegeven heeft, dat heeft consequenties. Daar moeten we diep van onder de indruk zijn en daar moeten we iets mee doen. Wij zijn Gods vertegenwoordigers. Goh, het valt me soms op, hè. Als ik naar de tv, naar het nieuws kijk, dan krijg je soms beelden vanuit een parlement bijvoorbeeld, waar al onze volksvertegenwoordigers geacht worden aanwezig te zijn, om daar onze belangen te verdedigen en te behartigen. En wat zie je dan vaak? Die zaal zit dan met moeite half vol. En dan denk je, hebben we daarom die mannen en vrouwen gekozen? Wat zijn die aan het doen? En dan worden ze nog goed betaald ook. En ze zijn er niet. Dat is toch raar soms, hè? Nu opletten dat wij niet dezelfde fout maken, hè? Bijvoorbeeld op zondagmorgen, wat verwacht de Heere God van zijn godsvertegenwoordigers? Dat we hier zijn, hè? Om hem te loven en te danken, hem groot te maken, om naar zijn woord te luisteren, kwestie van het contact niet te verliezen. Kwestie van onze taak te kunnen waarmaken, hè? Als godsvertegenwoordigers. Ik wil nog eens vers 10 lezen. Beijvert u daarom, des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Nog eens, God heeft voor u gekozen. Hij heeft zijn stem aan u gegeven, heeft het bolletje naast uw naam rood gemaakt. Stel hem niet teleur, hè? Doe daar iets mee. De laatste avond voor zijn lijden en sterven in die bovenzaal, nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen had, zei de Heer, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en aangewezen. Het initiatief is van hem uitgegaan, niet van ons. Nog eens, als ik naar mezelf kijk, ik had absoluut geen interesse in hem. Ik schaam me daar nu wel over, hoor. Ik was helemaal niet op zoek naar hem. En toch koos hij voor mij. Daar snap je niks van, hè? Menselijkerwijze gesproken. Daar sta je verstand bij stil, hè. Maar het is wel zo, hè. Het is de waarheid. En daar kan je alleen maar diep dankbaar voor zijn. En zeggen, wel, heren, als u de Zoon van God voor mij gekozen hebt, waar ik geen enkele belangstelling had voor u, maar u wel voor mij, wel, heren, oké, ik snap het, dat is goed. We gaan daar consequent naar handelen. Dan leg ik mijn leven in uw handen. Minder kan ik echt niet doen, is het niet? Vader in de hemel, dank u wel dat u voor ons gekozen hebt. Dit is de allerbelangrijkste verkiezing ooit gehouden. En u hebt voor ons gekozen. U wil ons niet verloren laten gaan. U wil ons, of u wil ons straks als zonen van u in die hemelse troonzaal voor uw aangezicht, vlak bij u, dicht bij u hebben. En intussen, Vader, mogen we uw belangen behartigen. Dank u voor de eer die u daarmee ons aandoet. We willen dat die taak ter harte nemen. We willen daar ernst mee maken, ons beijveren, zoals de apostel Petrus zegt. Nog eens, we danken u, Heren. Wat een eer, wat een voorrecht, uw belangen te mogen behartigen. Amen.